Nummer 21. Wat fijn dat we in onze liederen over het kruis van onze Heer Jezus mochten zingen. Belijdend dat dat de enige weg is tot zaligheid en tot zegen. En dat is ook zo. Nummer 21. Toen de Kanaaniet, de koning van Harad, die in het zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atarim kwam, bond hij de strijd aan met Israël en hij voerde enigen uit hen als gevangenen weg. Toen deed Israël de Heere een gelofte en zei: als u dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de ban slaan. En de Heere luisterde naar de stem van Israël, gaf de Kanaanieten in zijn hand. Hij sloeg hen en hun steden met de ban en hij gaf die plaats de naam Horma. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Dus ze moesten, dat hadden we de vorige keer, mochten niet door Edom trekken. En nu moesten ze terug in de richting van de Schelfzee. Dat betekent dus terug naar af. Van daar, de doortocht door de Schelfzee, dat was al aan het begin. Ze gaan dus eigenlijk een route weg van het beloofde land. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden: we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. En toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. En het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. En u hebt het al gezongen in ons lied Johannes 3 vers 16. Mozes heeft een slang verhoogd in de woestijn. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan wordt het kruis neergezet. Toen braken de Israëlieten op en ze sloegen hun kamp op in Obot. Daarna braken ze vanuit Obot en sloegen hun kamp op bij de ruïnes van Abarim, in de woestijn die ten oosten van Moab ligt, waar de zon opkomt. Ze hadden een flinke omweg gemaakt en ze stonden nu weer op het punt om naar het oosten te kijken. Dus weer terug. En ze zagen de richting van het land. Vandaar braken ze op en sloegen hun kamp op in het beekdal van Zered. Dan 14. Daarom wordt er gezegd in het boek van de oorlogen van de Heere, Waheb in Sufa en de dalen van de Arnon, en de helling van de dalen die zich uitstrekt tot de nederzetting Ar en aan het gebied van Moab grenst. Vandaar reisden zij naar Beer. Dat is de bron waarvan de Heere tegen Mozes zei: verzamel het volk en ik zal hun water geven. Toen zong Israël dit lied: spring op, put, zing ervan in beurtzang, put die de vorsten gegraven hebben, die de edelen van het volk gedolven hebben met hun scepter en met hun staven. Van de woestijn reisden zij naar Matana, En van Matana naar Nahaliel. En van Nahaliel naar Barmot, Bamot. En van Bamot naar het dal dat in het veld van Moab ligt bij de top van de Pisga. En dat uitziet over de wildernis. Toen stuurde Israël boden naar Sihon, de koning van de Amorieten. Nu stop ik. Ook de rest is belangrijk, denk ik. Op zich vraag je je af, waar moet ik nu eerst aan denken? Welke kant gaat het op? En waarom hebben we zoiets nu in onze Bijbel? Wat is de zin van zo'n hoofdstuk voor vandaag? Ik hoop dat u een gelovige bent, dat u een kind van God bent, dat u leven uit God hebt en dat u een moment hebt gehad in uw leven dat u de Heer Jezus aannam als uw persoonlijke heiland en verlosser. En dat u uw hand gelegd hebt op dat volbrachte werk van de Heer Jezus. Vanaf dat moment hebt u eeuwig leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Het leven is niet een soort leven, maar dat is het eeuwige leven. Niet alleen zonder eind, maar er zit zelfs, en dat is ontzettend moeilijk, er zit zelfs geen begin aan. Dat was er al, voordat u bestond. Die dingen maken het misschien wel moeilijk, maar ook even zeer heel diep. En dat mag ook wel eens. Ik hoop dat u daarvan geniet. Ik hoop dat u een kind van God bent en dat u van dat leven uit God in Christus Jezus, Hij is ons leven, dat u daarvan geniet en dat u verlangt naar meer. En u en ik, we zijn op weg naar. We horen hier niet, dat voelen we ook wel, eigenlijk willen we dat ook niet. U wilt ook niet vergeleken worden met al die demonstraties en met al die toestanden en al die toeters en bellen die ze vandaag allemaal aan laten rukken. U wilt ook graag naar dat nieuwe leven op weg naar. U bent, nadat u tot geloof kwam, gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Dat is het terrein van uw zegeningen. Uw burgerschap is in de hemelen. U hoort hier niet. We zijn hier vreemd. We horen daar waar de Heer Jezus is en waar Hij plaats heeft bereid in het huis van de Vader. En de vraag is of gelovigen vandaag kijken naar de prut en naar de omstandigheden van hier, of dat ze misschien toch al genieten van wat nog komt. Mijn schoonzusje stierf vorige week, zusje van Henny, jonger zusje. Een fijn, gelovig mens. Ze was gaan dementeren, dus de laatste tijd was er eigenlijk niet zoveel contact meer. Wel wat, maar niet zo als vroeger. En toen de familie zag dat ze zou heen gaan, ze is thuis gestorven, hebben ze om het bed gestaan en ze hebben gezongen veilig in Jezus' armen. Met z'n allen. Met een gebroken stem en een hoop tranen. Maar toch, wij kunnen het niet verder brengen. Maar in Jezus' armen ga je veel verder. Ga je daar waar schitterende zegeningen zijn. U bent ook op weg. En soms gaat het wel aardig hier. U denkt, ik heb vandaag nog een pond suiker of een kilo suiker gekocht. Dus het gaat nog redelijk goed. Ik noem maar een dwarsstraat. Maar er zijn ook momenten dat u, als u de schrift bestudeert en u bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus is, en u zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, soms dwars door alle drukte heen, niet alleen op zondag, maar misschien ook 's nachts. Dan verlangt u ook. We verlangen naar de Heer Jezus. Nu, dat is eigenlijk de overgang iedere keer van de woestijn naar het echte leven. In nummer 21 is een hoofdstuk waarbij ze de eerste stappen doen in dat beloofde land. Het is nog weliswaar het overjordaanse, dus nog niet aan de andere kant, dat moet nog, dat komt in de geschiedenis van Israël, in het Jozua-boek, met de doortocht door de Jordaan en de verovering van Jericho. Dat ga je door de Jordaan. Dan kom je dus daar waar de twee en de andere stammen zijn. Maar het gaat hier om dat terrein waar die 2,5 stam ook later hun plekje vonden. Dat was aan de woestijnkant van het beloofde land. Maar toch, de eerste schreden, de eerste stappen in de richting van wat God te bieden heeft. In de zegen van God binnenstappen. Nou, als je het zo formuleert, niet dat ik het zo mooi doe, dat bedoel ik niet. Ik wil janken van blijdschap. Maar als je het zo scherp probeert te krijgen voor jezelf, dan zeg je, ja, daar zouden we wat meer mee bezig. Ja, we moeten dus nummer 21 toch nog gaan lezen dan. Dan ineens krijgt dit hoofdstuk body, krijgt glans. Want dit is de sleutel. En ze hebben even geroken. De vijand was onmiddellijk paraat. Heeft enige van hen gevangen genomen. Zo begint ons hoofdstuk. Er zijn al een paar slachtoffers gevallen. Nou, ik ken wel een paar slachtoffers die bezweken zijn. En die eigenlijk niet in die zegen van Jehovah, in de zegen van onze Heer Jezus zijn gekomen, maar misschien wel zijn blijven hangen in hun eigen welstand. En nou, we hebben dat nog niet zo slecht vandaag. Gaat dan wel aardig. De Heer Jezus vertelt niet zomaar een gelijkenis van een meneer die heel veel oogst heeft, grotere schuren wil bouwen en die gaat denken bij zichzelf, wat moet ik doen? Nog deze nacht, zei de Heer Jezus, wordt misschien wel je ziel van je geëist. En dan? Van wie is het? En is dit dan ons leven? Is de zegen die wij voor ogen hebben welstand, gaaf lichaam, vul in, goede baan, niet altijd weer problemen met de kinderen? Nee, de zegen is de Heer Jezus zelf. En daar kom je achter, daar kom je echt achter. Want al het andere, dat stelt teleur, dat valt tegen. En daarom is een hoofdstuk als nummer 21 zo belangrijk. Dat je leert zien, dit is het niet. Dit is het begin, we staan op een soort grensplek. En we mogen naar binnen gaan. Maar we kunnen ook nog de andere kant op kijken. En dat gebeurt hier ook in het ene hoofdstuk. Ze moeten een omweg maken. Dat is altijd, het loopt daar niet zoals wij dat graag zouden willen. We hadden een zeer vlotte route willen creëren. Met ons verstand, met onze kennis misschien. Misschien bent u wel een organisatieman, vrouw. Misschien kunt u dat ook goed. En bedenkt u, ja, maar dan had het zo moeten gaan of zus. Maar dan ineens ligt Edom dwars. En ze moeten, ik heb dat de vorige keer willen uitleggen. Heb u meegekregen. Soms moet je niet dwars door alle barrières heen breken, maar moet je een omweg maken. Ik hoop dat dat nog iets blijft hangen. Dat was het vorige hoofdstuk. En nu, ja, dan moeten ze een omweg maken. En ze moeten eigenlijk terug. Dan ga je met de rug naar het beloofde land. Je hebt het idee dat je precies de verkeerde kant op kijkt. Dat je de verkeerde kant op gaat. Die kant moeten we niet op. We moeten daar in dat beloofde land zijn. En zij gaan in de richting van de Schelfzee. Ze gaan weer terug naar af, bijna. En dan begint het gemopper. Erger dan ooit. En dat is een hele moeilijke. Het is aan de ene kant heel erg belangrijk en u kent het beeld allemaal. U hebt allemaal Johannes 3 ooit gelezen, Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is vers 16. Maar vers 15 en vers 14, dat gaat er direct aan vooraf. Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3. Meest bekende tekst, meest bekende hoofdstuk uit de Bijbel voor de meeste mensen. Israël kreeg deze test na 40 jaar woestijnervaring. Nou, je zou bijna zeggen, Heere God, had u dat niet eerder kunnen doen? Dan hadden ze daar misschien wel van kunnen profiteren in die woestijntocht. Maar het gebeurt aan het eind bijna van de woestijnreis. Ik zal u wat moois vertellen. U krijgt vanaf het begin dat u tot geloof kwam, dit te horen. De Heer Jezus. Zo moest ook de Heer Jezus verhoogd worden. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Niet krijgt het leven als hij daarna goed zijn best doet, punten scoort, precies denkt zoals die denkt en zoals die groep denkt of deze kerkrichting is. Geen sprake van. Vanaf het moment, datzelfde moment, diezelfde dag, hetzelfde uur. Ik ben er zo blij mee dat ik niet beoordeeld word naar mijn woestijntocht, maar dat ik dit aangereikt krijg voor, of eigenlijk op het moment dat ik ga beginnen. Dus niet aan het eind van de woestijnroute, maar aan het begin van mijn geloofswoestijnroute. Dat is een heel merkwaardig verschil. En ze hebben toen gemopperd. En u kent het wel. Daarom wil ik het ook niet al te dramatisch maken. Maar ik wil gewoon zeggen wat ik denk te moeten zeggen, te mogen zeggen. Als u denkt dat u niet genoeg hebt aan een eenvoudige boodschap over de Heer Jezus, dan bent u voer voor giftige slangen. Dan gaat het vlees bij u werken. En waar het vlees werkt, daar zijn giftige slangen. Dat kan niet anders, want het vlees, Satan, is een slang. En is nog giftig ook. Het is niet zomaar een beet waar je een wondje van hebt en u denkt even naar een drogist en ik haal een pleister of zo. U kunt ook niet zeggen, nou daar zullen we een oefening voor maken. We maken een training, zodat we dus die giftige slangen kapot slaan. We zullen ze morgens leren, die slangen. Nou, vergeet het maar. Er is maar één die dat kan. En die dat gedaan heeft. Maar dat bent u niet. U kunt ook denken, ik vlucht ervoor. Ik ren ervoor weg. Red je niet. Je kunt ook zeggen, we gaan een conferentie beleggen. Dat is in vandaag. We gaan een commissie benoemen. Weer 1000 ambtenaren erbij. Sorry hoor, ik ben een beetje kattig. Maar dat is ongeveer wat er is. Is het op die manier op te lossen? Antwoord, nee, niks. Nul. Hoe dan? Kijk naar het kruis. Kijk naar hem. Dat ruwhouten kruis. Dat geweldige werk op het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus. Ik heb geprobeerd misschien in vele, vele toontjes te schetsen dat daar op het allerhoogst Gods wijsheid is geopenbaard. Gods glorie is zichtbaar geweest, maar God de Vader zichtbaar werd. Hoe? Zo? In het vreselijke toneel van een gekruisigde. Ja, daar is Gods wijsheid op het hoogst geopenbaard. Gods liefde, Gods genade. En dat betekent, lieve mensen, dat u, als u gelooft in de Heer Jezus, als u hem hebt als uw heiland, daar hoef je geen kennis voor te hebben. Daar mag je alleen geloof voor hebben. Schenk mij meer geloof. Maar Gods genade is er voor je. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Je moet het willen. En als je het wilt, kun je het naar je toe halen. Kun je er dankjewel voor zeggen. En dan heb je het. En vanaf dat moment is er nieuw leven. Is er iets met jou veranderd? Niet de omstandigheden zijn veranderd. Ook niet dat de Satan op dat moment ineens stopt. Een soort stopbord hebt. Als hij dichter bij jou komt. Nou, helemaal niet. Hij probeert er juist omheen te wurmen en te kronkelen. De Heer Jezus. Prijs dan eens hebben. Ga nu eens beginnen elke dag met te zeggen, Heer Jezus, ik wil u bedanken dat u dat werk bent gaan doen op het kruis van Golgotha. En dat u daar uw eigen leven hebt gegeven. Dat u zichzelf zo liet behandelen en zo ver moest gaan om mij dat leven te geven. Maar vanaf het moment dat u zegt, ja, ik weet niet of dat wel zo is. Dat het begint. Is het ook dat God gezegd heeft? Dat is de eerste vraag misschien wel bijna in de Bijbel. Niet helemaal, maar dat is wel de vraag die de Satan stelt bij Adam en Eva. Nou, die stelt hij nog. Heel veel discussie. En maar praten. En we weten het. En onze kennis. En denkt u dat wij daar niks... Nee, en denkt u dat de wetenschap daar niks voorstelt? Dat denk ik helemaal niet. Ik ben blij dat er wetenschap is en dat ze bepaalde dingen gaan onderzoeken. Maar vanaf het moment dat u zegt dat wetenschap boven dat wat God gezegd heeft staat, ja, dan gaan we een wissel om. En nu even heel eerlijk. Stel, u bent in een hele kleine gemeente en die ken ik. Ik ken er een aantal van zelfs. En dan gaat het over de Heer Jezus. En dan gaan mensen weg. Er is eigenlijk geen diepgang daar. Ze hebben het altijd over Jezus. Ja, jij altijd met je Jezus. Het gaat altijd over Jezus. Nou, waar moet je het anders over hebben dan? Over jou? Ik wil zo graag duidelijk zijn. Als ik het over mezelf heb, komt u geen millimeter verder. Maar als u het over hem hebt, komt u wel verder. En vanaf het moment dat wij zeggen, ja, dat manna elke dag... Elke dag. Dat manna, dat is toch duidelijk, dat is toch helder uit de schrift. Dat is het hemelse brood. Het brood van de engelen. Dit eten ze daar. Dit is hun voedsel. Zie je die krachtige helden die Gods woord volvoeren? Die krachtige helden, die prachtige uitdrukkingen. Waar halen ze hun voedsel vandaan? Hoe raken ze zo sterk? Omdat ze dat eten. Dit eten ze. Wat eten ze? Christus. En wat moeten wij dan eten? Ik ben het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. Ik ben het brood dat leven geeft. Daarom heeft de Heer Jezus dat gezegd. In de wonderbare spijziging en andere plekjes. Dit hoofdstuk is heel essentieel. Hoe kom ik nu in een situatie dat er verlangen naar dat nieuwe leven... Echt, het is niet een bepaalde club waar u dan bij moet komen. En als u daarbij komt, dan krijg je een soort virus. Nou, je kunt van mij wel een virus overnemen als u wilt. Ik denk dat ik er wel een paar over heb. Sorry. Maar dat is het dus niet. Niet omdat je in een clubje bent waar ik toevallig ook ben. Of waar een bepaalde naam boven prijkt. Die best vertrouwen kan geven. Maar daar kom je geen millimeter verder mee. Christus. Je moet bij hem zijn. Je moet hem hebben. Hij is het voedsel. Hij is het ware brood uit de hemel neergedaald. Hij is het echte manna. Het ware brood uit de hemel. Maar als je vandaag zegt, ja, maar het gaat niet meer. Altijd over Jezus. Ik draaf misschien een beetje door, want u denkt, dat komt bij ons niet voor. Nou, dan blijf je extra bidden voor die gemeente dat zo blijft. En ga nu niet 1, 2, 3 zeggen, dat hebben we gelukkig niet. Zo van, we voelen ons beter. Het is ook veel beter. Maar hoogmoed is een drempel echt die onmiddellijk tot val leidt. Onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Waar gaat het over in de dienst? Waar gaat het over in de Bijbelstudies? Waar gaan de discussies over? Ja, over, bij ons gaat het nu over LHBTI. Oh ja. Half alfabet heb je dan al genoemd en dan weet je niet precies wat het betekent. Nou, je zoekt het maar uit. Maar het is een discussie die eindeloos voortgaat. En ik heb nu alle vrijmoedigheid om te zeggen, en overal waar die discussie doorgaat, daar is een kerkscheiding het gevolg. Gaat nooit goed. Niks. Het is foute boel. Nou, dan gaat het over de opname van de gemeente. Nou, prachtige discussie. Dat lijkt een beter onderwerp. Nou, als je daar twee van die koppen naast elkaar hebt of tegenover elkaar, gaat ook niet goed. Ook een kerkscheuring. Over het gezag van de Bijbel, over de Heilige Geest, over charismatische gaven, over allerlei ontwikkelingen. Ik heb u een paar maanden terug gezegd over een bepaalde gemeente, een hele club gemeenten, waar heel veel charismatische ontwikkelingen werden gepropageerd. En die kwamen tot de conclusie dat ze geen millimeter gegroeid waren en dat ze alleen maar met zichzelf bezig waren. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gevraagd om over de Heer Jezus te horen. Alleen de Heer Jezus. Een magazine uitgegeven, dat heet ook zo, Alleen Jezus. En er wordt niet meer gepraat over dat, en over dat, en over dat, en over dat, maar alleen over hem. Waar dan? Nou, dat is heel dichtbij. Het woord van God is onder u. We hebben het erover vanavond. Nu, Mozes moest zijn koperen slang maken. Nou, we hadden net een klein moment van bidden in de bestuurskamer. En ik vroeg aan de anderen, omdat ik er zelf mee gezeten had. Vind je het niet moeilijk om in een negatief iets, een slang, toch uitbeeldend, die giftige slang, die alleen maar beet en zo, alleen maar verwonden en dood tot gevolg had. Is het niet moeilijk om daar het beeld van de Heer Jezus in te zien? Nou, als je de antitypologie mensen hoort, dan vinden ze dit prachtige stof. Want daar kun je wat mee. Zie je wel, je kunt toch niet van iets van satanische oorsprong, slang en zo, daar kun je toch geen beeld van de Heer Jezus van maken? Dan ga je er nog een lading in stoppen die er helemaal niet in kan. Nou, dat kan wel. De Heer Jezus is aan. Ik zei in de bestuurskamer, ik zal het nu nog een keer opzoeken even. Het was Romeinen 8 vers 3, als ik het goed heb. Ik wil die tekst toch wel graag even genoemd hebben, want misschien kijken mensen mee die. Het is Romeinen 8 vers 3, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. En dan komt het, hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Dat is Romeinen 8 vers 3. Romeinen 8 vers 3. En dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daar ziet u dat het legitiem is om in dat beeld van zo'n gifslang een beeld van de Heer Jezus te zien. Het is duidelijk dat het een koperen slang is geweest, in het vuur gebracht, en waardoor er gemodelleerd kon worden. Een koperen slang. Alles wat de Satan van plan is te doen, alles wat hij aan mogelijkheden, klinkt nog te positief, wat hij aan attributen heeft, aan gereedschap heeft om jou en mij compleet te verstoren, in de war te brengen. Ja, dat is die slang en die bijt. En dat vreet door. Dat houdt ook niet op. Aan het vuur. Een koperen slang. Misschien wel de esculaap die u tegenkomt bij uw huisarts, vroedvrouw, dierenarts. Vul maar in. Natuurlijk wordt het daar ontkend, komt ergens anders vandaan uit het Grieks. Altijd zo, natuurlijk. De schepping komt ook ergens anders vandaan. Ik heb er een beetje moeite mee, maar ik denk zelf dat dit is. Daar staat een staaf met een koperen slang. En als je daarnaar keek, dan stierf je niet. Je kunt praten wat je wilt, je kunt rennen, je kunt slaan, je kunt debatteren, je kunt van alles doen. Geen zin naar die slang kijken. En als je het doet, genezing. Is er een beter beeld van de Heer Jezus in het kruis te vinden? Daar moet je je mee voeden. Daar moet je het mee doen. Dat hebben ze ook gedaan, jaren. Die koperen slang is later zelfs in de tijd van de koningen een soort verafgoding geworden. De Nehushtan, de slangengod. De twee koningen, dat staat in mijn Bijbel gewoon in een tekst aan de onderkant. Dus niet zo moeilijk. Twee koningen 18 vers 4. Waar dus staat dat destijds de Israëlieten een soort ja, godsdienstige handeling bedreven rondom die slang. En koning Hiskia heeft toen die slang kapot moeten maken. Dus heeft hij ook gedaan. Maar jij en ik. En nu wil ik u graag 5 dingen meegeven. Ook mijzelf. Ik heb me afgevraagd, heb jij ze dan? Nou, ook niet. Ik wil ze ook graag. Er zijn momenten dat je zwak bent. Zeker als je wat... Ik was wat ziek en het ging niet zo goed. Lichamelijk ging het niet goed. Maar dan wil je zo graag houvast hebben. Nou, ik heb een hand. Een hand van je werk. Een uitgestoken hand. En die uitgestoken hand, die wil ik zo graag pakken. Nou, het eerste is, kijk naar de Heer Jezus. Als je groeien wilt in je geloof en als je echt in de zegen van je werk wilt treden, moet je naar hem kijken. En niet naar de groep, niet naar dato, niet naar iemand, niet naar het boek van Tante Truus of Oma Jaap. Nee, vergeet dat echt. Hij, de Heer Jezus. Zie naar het kruis. Zie op het kruis. Daar hebben we ook mooie liederen van. Kijk ernaar. En stel dat je daar morgen vroeg mee begint met een lied. Ik wil naar het kruis kijken. Dat ruw houten kruis. Wat daar stond op die heuvel daar ginds. U weet best welke heuvel daarmee bedoeld is, namelijk Golgotha. 2. Dat was 1. Maar 2 is dat ze daarna opbraken, vers 11, braken ze op vanuit Obot en sloegen hun kamp op in de ruïnes van Abarim, in de woestijn dat ten oosten van Moab, waar de zon opkomt. Dat is zo'n klein zinnetje, want op dat moment, lieve mensen, waren ze niet meer met hun rug naar het beloofde land gekeerd. Dat was even zo. En toen gingen ze mopperen. Ze snapten die omweg niet. Ze snapten, u snapt de weg van Jehovah ook bijna nooit. U denkt altijd, zo niet, heren. Zelfs Jozef zei nog tegen zijn vader, zo niet, mijn vader. Weet je wel, toen wou vader Jacob de rechterhand leggen op de jongste zoon. Zo niet. Zo zitten wij ook een beetje in elkaar. Maar nu komen ze terug. En dan zien ze dat land weer. Aha, ze zien daar het oosten weer. Ik vond het een hele bijzondere tekst. Die moet je wel even opzoeken. En dan vergeet je hem nooit weer misschien. Ik ook niet meer. Jeremia 50. Jeremia 50. Vers 5. Dat gaat over de toekomst van Israël. Het gaat bij Jeremia om de terugkeer uit Babel, uit de verwarring, uit de verstrooiing, waar ze zijn door Nebukadnezar immers meegevoerd. Daniel en zo, die tijd, hè. Maar Jeremia heeft een profetie. Vers 5. Ze zullen vragen naar Sion. En nu komt het regeltje wat ik bedoel. Hun gezicht gericht op de weg daarheen. Ze zullen komen en bij de Heere gevoegd worden met een eeuwig verbond. Het zal niet vergeten worden. Een prachtige tekst van herstel voor Israël. Maar jij, als jouw oog gericht is op de weg naar hem toe, dan gebeurt er wat. Dus niet alleen, hij is het, de slang in de woestijn toen. Nee, het kruis van Golgotha nu. Daar heeft de Heer Jezus de overwinning over Satan en over al zijn trucjes en over alles wat hij ooit bedacht heeft. De overwinning heeft hij behaald. En vervolgens willen we op de weg daarheen onze blik richten. Laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op de brief aan de Hebreeën. Jezus. Nog preciezer. Waarheen bent u dan op weg? Wat is dan uw doel? Toen was het beloofde land en ze keken die kant op. Nu hier in ons hoofdstuk, nummer 21, keken ze weer in de richting van het beloofde land. Ze hadden weer, laat maar zeggen, visie. Ze zagen het weer. Het beloofde land. Maar heb u nog een beetje visie? Zicht op uw toekomst? Ik zei zo pas in de inleiding, u hoort hier niet. U hoort daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Daar zult u zijn en daar zult u mogen blijven tot in eeuwigheid. Nou, kijk er dan naar. Nou ja, het klinkt een beetje van, dat doe ik ook elke dag. Ik ga naast je zitten. En jij moet tegen mij zeggen, je moet die kant op kijken. Je moet ophouden met te kijken naar Den Haag of naar Washington of naar Moskou. Of naar Oekraïne of naar Griekenland. Wat ook en wie ook, laten we het alsjeblieft helder hebben. Kijk naar hem. De weg daarheen. Laat ons oog gericht zijn op de weg daarheen. Dus twee. Dus het kruis en kijken naar. Nummer 3. Vers 14. Daarom wordt er gezegd in het boek van de oorlogen, dus 14 uit ons hoofdstuk, hè, van nummer 21... Daarom wordt er gezegd in het boek van de oorlogen van de heren Waheb en Suva en de dalen van de Arnon en de helling van de dalen. Maar het is het boek van de oorlogen van de heren. Dat is mijn puntje 3. Aha, denkt u, nou krijg ik iets spannends. Dan krijg ik een soort wildwestachtige toestand, maar dan natuurlijk met Bijbelse dingen, met Bijbelse voorbeeldjes. Nou, misschien. Zou u uzelf eens willen nagaan en zeggen, wat herinner ik mij nu van wat de Heere in mijn leven heeft gedaan? Welke oorlogen? Nou, de grote overwinning is behaald toen de Heer Jezus aan het kruis kon zeggen, het is volbracht. Daar, het boek van de oorlog. Dat emotioneerde me vandaag een poosje. Maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Er is zo ongelooflijk veel gebeurd. En misschien denkt u aan opwekking daar. Of revival gisteren, dat is bijna hetzelfde. Of u hebt een andere term, of u hebt gehoord van. Maar u hebt misschien ook overwinningen in uw eigen leven meegemaakt. Dat kan heel goed. Dat u helemaal van een andere visie werd voorzien. Dat u ineens anders ging kijken. Een heel andere kijk kreeg op de dingen van de Heer Jezus. En op de dingen van het geloof. De oorlogen van de Heer. Het is een voortdurende strijd. Tussen onze Heer Jezus. En de vorst van de duisternis. Tussen het licht en de duisternis. Het boek van de oorlogen des Heren. Ik wou het graag lezen. Je kunt niet naar de bibliotheek om dat boek te pakken. Een poosje. Maar u hebt hem wel, de Bijbel. U hebt hem wel. U hebt de overwinning behaald, zingt een lied uit de bundel Opwekking. Nou, welke dan? Het is heel eenvoudig, maar voor mij is dat dus een hele belangrijke puntje 3 waar staat. Puntje 4 is vers 16... uit ons hoofdstuk. Vandaar reisden zij naar Beer, dat is de bron waarvan de Heere tegen Mozes zei, verzamel het volk, ik zal hun water geven. Toen zong Israël dit lied, spring op put, zing ervan in beurtzang, put die de vorsten gegraven hebben, die de edelen van het volk gedolven hebben. Nou, ik vermoed denk ik, dat ik dat zo mag zeggen, dat ze nu in elk geval het terrein waar Isaac was in Genesis 26, ik weet niet of u die geschiedenis kent, dat al die putten die Abraham ooit had gegraven door de Filistijnen met aarde waren dichtgestopt. En dat Isaac ze allemaal weer opgegraven heeft en dat hij uiteindelijk bij BR is gewoon het woord bron. Dus dat, of het dezelfde is, ik denk het wel, maar dat laat ik even los. Hoe ook, er is een bron. God heeft Israël water gegeven uit de rots, van boven. Water van boven. De eerste keer, Exodus 17, tweede keer, in het vorige, een van de vorige hoofdstukken. En ook water van beneden. En die hebben de vorsten gegraven. En nu wil ik geen lijstje geven van wie zijn dat dan? Is dat iets wat Isaac gedaan heeft in zijn tijd? Waarschijnlijk mag ik eraan denken en moet ik eraan denken. Abraham moest bronnen hebben. Wij hebben makkelijk praten, maar we komen misschien wel in een tijd terecht dat we ook weer van bronnen afhankelijk zijn, omdat andere waters of vervuild zijn of opgedroogd worden. Ik wil geen negatieve profetie uitspreken, maar dat heb ik niet. Maar als de Heer Jezus zegt tegen die mevrouw in Samaria, in Johannes 4, dat water wat ik je ga geven, dat is een bron van levend water in jezelf. Dat is niet de bron van boven. Die stond daar ook. Want er kwam ook een bron van beneden. Ik heb misschien al veel te vaak iets gezegd over mijn geestelijke moeder, maar die hadden dat. Die hadden water. Verkwikking. Daar mag je naar kijken. Je mag die voorbeelden die je gezien hebt bij je familie, bij je ouders, bij gelovigen uit je eigen gemeente, bij mensen waarvan je een boek gelezen hebt of waarvan je een getuigenis gehoord hebt. Zie het dan. De vorsten hebben dat gegraven, zodat er een beurtzang komt. Ga er maar van zingen. Wat een geweldige zegen is het als je een gelovige ontmoet die levend water inzet, die verkwikkende dingen zegt, die verfrissende dingen zegt. En niet altijd nieuwe dingen leert stellen, helemaal ingewikkeld of zo, waar je geen biet van snapte, maar nu ineens de helderheid krijgt. Ja, dat kan wel. En dat gebeurt ook wel. Maar dit leven vanuit de bron. De bron die beneden is. Bronnen van boven en bronnen van beneden. Mooi, hè? Dat helpt je. Dat helpt je. Dat was nummertje 4. Nummertje 5. En toen, dat is vers 21, toen stuurde Israël boden naar Sihon, de koning van de Amorieten, met het verzoek enzovoort. Nu gaat het gebeuren. Nu is de overwinning aan de gang. En de overwinningen die blijken ook in dit hoofdstuk al begonnen te zijn. Dan kom je in het gebied van de zegen. Maar er moet met Sihon afgerekend worden en met Og. Nou, Sihon, ik hoop dat ik het heel compact kan zeggen. Sihon heeft een soort lofdicht op zichzelf geschreven. Hij vond zichzelf heel belangrijk. En waag het niet om in Iran van een geestelijk leider iets te zeggen. Gevaarlijk. In Rusland ook gevaarlijk. Mensen hebben graag een lofdicht op zichzelf. De geur van het eigen ik. En Och, daarvan staat dat hij een soort reus was. En dat hij een ijzeren bed had, bestond het die tijd al. En van een enorme aanbidding. Nou, dat betekent ongeveer de rust. En mijn koninkrijk, hier lig ik. Dit is mijn positie, dit is mijn plekje. Dan kun je het aan. Dan kun je ineens boden sturen naar. Dan kun je zeggen, dat wil ik niet meer. Ik wil dat ik-leven niet meer. En ik wil dat pochen over de mens ook niet meer. Ik wil die lof dicht op de mens, op Sihon, niet meer. En ik wil dat eindeloos praten over me, the big number one, niet meer. Ik wil niet meer dat het om mijn rust en om mijn bed, mijn genoegen gaat. Ik wil hem graag zien, die geen rust heeft, die sluimert nog slaapt, helemaal geen bed heeft, altijd voor jou is, altijd. Stel dat je deze 5 puntjes deze komende dagen op een rijtje zet voor jezelf. Nog een keer herhalen even. Kijken naar die koperen slang, naar het kruis. Je visie is gericht op hem. Dat is dus van waaruit je kijkt naar de vreugde die voor je ligt. Hij heeft de vreugde voor zich gezien en het kruis en de schande niet geacht, maar is die weggegaan. 3. De oorlogen van de Heere. Dat betekent de overwinningen die de Heere heeft behaald. Ook in je eigen leven. En misschien wel van anderen, maar waar je toch van kunt leren. 4. De bronnen. Die bronnen van beneden, door de vorsten gegraven. We hebben dus te maken met mensen die hier op aarde geleefd hebben. En die iets getuigen van dat prachtige. En u hebt ze. Maar ja, dus die oude kwezel of die oude zuster heeft het altijd, ik weet het wel, gaat altijd weer dezelfde kant op. Want het is misschien niet academisch allemaal onderbouwd. En misschien wetenschappelijk niet helemaal juist in de formulering. Ik weet het wel. En stap daar dan eens een keer overheen. Ik probeer, als het over de Heer Jezus gaat, zo vaak te zeggen dat hij het echte spijsoffer is. Nou, als hij, die alle know-how heeft die maar denkbaar is, zich op moet houden met Maria en met Jozef daar een hele tijd, is dat 30 jaar heeft gebivakkeerd in een huisje in Nazareth. En hun kleuterpraat, sorry voor mijn term, heeft aangehoord. Over klanten die wel of niet betaalden, of over moeilijke buren. Van alles. Wie heeft zich gebukt dan? Hij toch? Continu onder zijn niveau. Continu onder zijn enorm hoge inzichten. Hij. Bron van beneden. En echt durven zeggen, dan stuur ik een boodschap. En dat klinkt met het lied, neem de wereld. Geef mij Jezus. Dat lied. Dan zeg je tegen Sihon, je houdt het maar. En tegen Och, je zoekt het maar uit. Dat is het. En nu heb je in één hoofdstuk een entree naar de zegen van de Heere, om de zegen van Jehovah binnen te stappen. En dat deden ze in dit hoofdstuk. Dat de duivel dan actief wordt, nou, dat ziet u in hoofdstuk 22. Krijgen we de volgende keer, maar ook boeiend. Maar dit is voor mijn hart een beetje emotioneel, maar dit is wel heel boeiend. Ik hoop dat u ervan geniet, dat u die dingen ook proeft en beleeft. Dit heeft niks te maken met intellect. Het heeft ook niet te maken met de kerk of de club. Het heeft te maken met uw hart en uw gezindheid richting de Heer Jezus. Daar heeft het mee te maken. De Heer zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat u uw woord gaf, uw Heilige Geest gaf en ook ons wilde geven wat u te zeggen hebt. Dank u wel voor die 5 puntjes. Dank u wel voor nummer 21. Dank u wel. Amen.